Je hebt me wel verrast, John, over de wederkomst van de Heer. Dus... Moet je dat verder uitdiepen? 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Laten we beginnen met vers 1 en vers 2. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag der Heren zo komt als een dief in de nacht. In hoofdstuk 4 laat Paulus al zien dat de dag des Heren komt. En hoe het in zijn werk zal gaan. Schijnbaar is er een specifieke vraag gesteld over het precieze tijdstip en de gelegenheden van de dag des Heren. En denk dan ook aan de uitspraak van de Heer Jezus in Matteüs hoofdstuk 24. Vanaf vers 36 en dan in vers 44 zegt de Heer. Daarom wees ook gij bereid, want op een dag dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Zorg dat je klaar staat wanneer Christus wederkomt. Denk ook aan de vijf wijzen en de vijf dwazen. Kijk in Matteüs hoofdstuk 25, vers 1 tot en met vers 13. De Heer eindigt daar zijn voorbeeld met de laatste zin. Kijk in vers 13 van Matteüs 25. Wat zegt hij dan? Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Ik vind het zo'n mooie zin. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Dat zegt hij over de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. Waak dan, want gij weet nog de dag nog het uur. Sta jij klaar als de Heer terugkomt? Dat is een vraag voor jou. Sta jij klaar als de Heer vandaag terugkomt? Of heb je nog een week, een maand, een jaar nodig om je leven terug op orde te brengen met de Heer? Sta jij klaar? Als de Heer nu binnenstapt? Dat is een belangrijke vraag. Want we werken allemaal toe naar de toekomst. En we weten allemaal wanneer we klaar moeten staan. Maar eigenlijk is de vraag zo. Sta je nu klaar? Als de Heer nu binnenkomt? De broeders in Thessalonica wisten al dat zij een voorbeeld moesten zijn. Simpelweg omdat geen enkel mens weet of kan voorspellen wanneer de wederkomst van Christus is. Niemand weet het. Zij moesten zich ook niet gek laten maken. En dat deden ze, en we zien dat in de 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, Peter God straks erop ingaan, vers 1 en vers 2. Het zij door een profetie, het zij door een lering, het zij door een valse brief. Je moet je niet gek laten maken, want wij weten niet wanneer de dag des Heren terugkomt. Wanneer de dag des Heren plaatsvindt. En daarom hoeft Paulus er ook niet dieper op in te gaan, op al die vragen. De broeders moesten eigenlijk beter weten. Er is maar één juiste richtlijn. En die richtlijn is, sta klaar. Wanneer Jezus terugkomt. Het zij vandaag, het zij morgen. Het zij overmorgen. Het zij na mijn leven. Zorg dat je klaar bent. Kijk in vers 3. En daar staat geschreven. Terwijl zij zeggen het is alles vrede en rust. Overkomt hun als de weeën, een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En zij zullen geen zin ontkomen. Is dat geen mooie waarschuwing voor de christenen? Luister niet naar die prediker van enkel vrede en rust. Met andere woorden, zorg dat je altijd klaar staat voor de wederkomst van Christus. Want wanneer de dag des Heren aanbreekt, is er geen tijd meer om je leven terug op orde te brengen met de Heer. Dus als je niet klaar bent wanneer Hij terugkomt, dan ben je te laat. Je kunt niet meer niks meer doen. Je kunt er niks meer aan veranderen. Je moet nu al klaarstaan voor als Christus morgen terugkomt. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld van de weeën van een zwangere vrouw. Ik heb het natuurlijk een aantal keren meegemaakt. Met Carla, samen. Ik heb het niet doorgemaakt, ik heb het alleen maar meegemaakt. Maar, inderdaad, je kunt je nog zo goed voorbereiden. Je kunt nog zo goed uitrekenen in die doktersimpel van die mooie grafiekjes. Ze weten het allemaal perfect. Maar ze zijn niet de schepper. Plotseling komen de weeën van een zwangere vrouw. En dan moet je je spoeien om op tijd te zijn. Het is allemaal zo rap gebeurd. Sta jij niet klaar? Is jouw leven niet in orde met de Heer? Dan is enkel nog een plotseling verderf jouw deel. Kijk terug in vers 3. Het zijn serieuze woorden die daar gesproken worden. Die kun je niet met een glimlach uitspreken. Dan is enkel nog een plotseling verderf jouw deel. En dit telt ook voor de niet-christenen. Dat zullen we zo meteen nog zien in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Kijk in vers 4 en vers 5. Oh, ik ben alweer te ver, zie ik. Daar moeten we zijn. Maar gij, broeders, vers 4 en vers 5, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Ik vind het een mooi voorbeeld. Een mooie vergelijking. De Heere Christus is het licht der wereld, hebben we al gehoord. Jezus is het licht. Wij als kinderen van Jezus, wij als christenen, wij willen ook in het licht wandelen. En Henk heeft het ook al benadrukt, het verschil tussen de duisternis en tussen de dag. Wij zijn kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Er gebeuren zaken, er gebeuren dingen in de nacht en of in de duisternis, waar wij niks mee te maken willen hebben. Daar willen wij niets van afweten. We moeten er ook niet van proberen te proeven. We moeten er van wegblijven. Wij moeten in het licht wandelen. En niet in de duisternis. Uiteraard zijn er christenen die 's nachts werken. En die goede dingen doen. Dat wordt niet bedoeld. En we hebben straks ook... Peter een paar weken geleden zitten dollen daarover. Dat je... Ja, 's nachts moet je slapen. Maar als je kijkt naar Paulus, als je kijkt naar Silas, als je kijkt naar Timotheus... Zij werkten dag en nacht. En waarom deden ze dat? Om de gemeente in Thessalonica niet lastig te vallen. Zij werkten dag en nacht. Dat werd niet bedoeld. Dat ze dat niet mochten doen. Er wordt bedoeld de zaken die het licht niet kunnen verdragen. Daar moeten we van wegblijven. En die gebeuren meestal op tijdstippen dat het merendeel van de mensen staat. Helaas. Dat zou niet zo moeten zijn. In het licht wandelen betekent bewust leven. Volgens de richtlijnen van Christus. Dat is in het licht wandelen. Bewust kiezen om te leven zoals Christus leeft. Bewust kiezen om de richtlijn die Christus geeft in de Bijbel, om die te volgen. En die komen niet vanzelf aangewaaid. Die moet je lezen, die moet je zoeken, die moet je doorgronden, die moet je memoriseren, die moet je herhalen zoals hij zei. Die moet je gaan toepassen in je leven. Het is een bewuste keuze om dat te doen. In volle transparantie. Alles wat een christen doet, alles wat ik doe, moet doorgelicht kunnen worden. Moet zichtbaar kunnen zijn. En het zal Christus, het zal de medebroeders en zusters, het zal de christen zelf niet schaden, maar ophouden. En zo wandelt een christen. Kijk in vers 6 en vers 7. En daar staat geschreven. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken. Niet slapen gelijk de anderen. Wil dat zeggen dat je niet mag zeuren? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het allemaal niet om. Niet in slaap gesust worden. Door te stellen dat er nog genoeg tijd is om te veranderen. Je kunt nog even blijven proberen. Je kunt nog even blijven proeven van zaken die niet thuis horen in het licht. Maar die misschien wel aantrekkelijk lijken. Nu ben ik nog jong. Nu moet ik nog genieten van het leven. Zolang ik nog kan. Maar weet je wat? Op de Brits Club zitten een hele hoop gepensioneerden. Die denken dat ze nog jong zijn. Nu beginnen ze pas aan het leven. Dus dat is zo'n fabeltje door te stellen van nee, met 20 ben je jong. Nee, als je 60, 65, 70, dan denk je ook dat je nog jong bent. En dat je nu moet genieten van het leven. Maar let op. Dingen die niet thuis horen in het licht, die horen thuis in de duisternis. En die moeten we bannen uit ons leven. En dan te denken, ik heb later nog genoeg tijd om rustig aan te doen. Ik heb nog genoeg tijd later om mijn leven terug in orde te brengen met God. Ja, misschien is dat zo. Maar weet je wat? Ze hebben maar gedeeltelijk gelijk. Je leeft inderdaad maar één keer. Inderdaad. Maar weet je wat? Je sterft ook maar één keer. En daarna komt het oordeel. Dat is geen leuke boodschap, maar dat is wel een boodschap die we moeten brengen. Je leeft één keer, moet je van genieten, inderdaad. Maar zorg dat je leven in orde is met God. Je sterft ook maar één keer. En daarna komt het oordeel Gods. In Hebreeën 9 vers 27 zie je dat. En wanneer jouw sterfdag eerder komt dan verwacht is, is het zaak om klaar te staan voor God. Want we hebben al gezien, wanneer je niet klaar staat, wanneer Christus komt, dan is er geen tijd meer. Wanneer je niet klaar bent op de dag dat je sterft, is er geen tijd meer om jouw leven terug in orde te brengen. Wij, christenen, moeten wakker en nuchter blijven. In tegenstelling tot dronken worden. En jezelf verliezen in de alcohol en niet meer weten wat je zegt, denkt, doet en voelt. Zoals we hebben gezien in vers 6 en vers 7. Jezelf verliezen in de alcohol en niet meer weten wat je zegt, wat je denkt, wat je doet en wat je voelt. Kijk in Jesaja hoofdstuk 5, vers 11 tot en met vers 13. En daar staat geschreven, Jesaja 5, vers 11. Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken, die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hun verhit. Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn. Maar op het doen des Heren letten zij niet en het werk zijn handen zien ze niet. Ik vind het zo machtig geworden. Wees er nog een keer voor. Jesaja zegt dit. Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken, die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hun verhit. Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn. Maar op het doen des Heren letten zij niet. En het werk zijn handen zien zij niet. Zo wil je niet zijn. Kijk in 1 Korintiërs hoofdstuk 6, vers 9 en vers 10. Paulus zegt daar, of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet kunnen beërven? Dwaalt niet. En dan noemt hij een heel rijtje op. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapen, schinders, dieven, geldgierigen, maar ook dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nu christenen onderkennen het gevaar van alcohol en beslissen om nuchter te blijven. En dan niet alleen nuchter in het niet bedwelmd zijn door de alcohol, maar ook nuchter hier door je verstand te blijven gebruiken. Door je verstand te spiegelen aan het licht van Christus in plaats van de duisternis van de nacht. Want weet je wat? Als je wel lang genoeg ronddartelt in de modderpoel van de varkens, als je dat lang genoeg doet, dan denk je dat dat normaal is. En dan denk je dat je in het licht wandelt, maar eigenlijk zit je in de modderpoel van de varkens. Als je wel lang genoeg blijft proeven van wat de Satan leert, dat juist is, op een gegeven moment denk je van, hé, dat hoort bij de christelijke moraal. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is de snoerigheid van de Satan. Let op dat je wandelt in het licht. Kijk in vers 8 en vers 9. Daar staat geschreven. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is. Met een mooie tekst. En weet je, een mooie paralleltekst is Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot en met vers 17. De wapenrusting Gods. Dat is een mooie paralleltekst. En ik wil daar de eerste twee versen van lezen. Kijk in Efeze hoofdstuk 6, vers 10 en vers 11. En daar staat geschreven: voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan? Waarom? Om er mooi uit te zien? Nee. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Daar gaat het om. Dat wil een christen. Dat is de hele motivatie van elke christen. Stand kunnen houden tegen de verleidingen van de duivel. Weg uit die duisternis in het licht te kunnen wandelen. Om dat te bereiken, moet je de wapenrusting Gods aan. Hoor jij bij de dag? Hoor jij bij het licht? Wees dan nuchter. Draag het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop der zaligheid. Doe de wapenrusting Gods aan. En besef dat onze hoop ligt bij Christus. En door Christus verkrijgen wij de zaligheid, omdat Hij voor ons gestorven is. En dit wordt straks nogmaals benadrukt in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 10. Alle christenen verheerlijken Christus op de dag dat Hij weet. Kijk in hoofdstuk 5, vers 10 en 11 van de 1 Thessalonicenzen. En daar staat geschreven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaan daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Ik heb het al gezegd, maar je kunt niet genoeg herhalen. We moeten altijd klaarstaan voor de wederkomst van Christus. Is dat geen mooie zekerheid om voor hem te leven? En dat stukje wat Gert-Jan net heeft behandeld in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Wat staat er in vers 17? Kijk nog maar een keertje hierbij. Vers 17 staat: daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. En daar moeten we elkaar in blijven aanmoedigen, broeders en zusters. Daar moeten we elkaar blijven opbouwen, sorry. Christus komt terug. Het is niet het belangrijkste of wij nu nog leven op dat moment. Of wij waken op dat moment. Of wij al reeds gestorven zijn. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste, de nadruk moet liggen op de wederkomst van Christus. En dat je klaar moet staan. Maakt niet uit of jij nu overlijdt. Zolang je maar klaar bent. Dan komt Christus jou ophalen. En hij neemt je mee en je zult altijd bij de Heer zijn. Kijk in vers 12 en vers 13 van hoofdstuk 5. Wij verzoeken u, broeders, hen die onder zich moeite getroosten, die u lijden in de Heer en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkaar. Nou, ik weet niet wat jij vindt, maar ik vind dat niet zo eenvoudig in de praktijk gebracht. Het is nooit leuk, het is nooit gemakkelijk om terecht gewezen te worden. Het is ook niet eenvoudig voor de terechtwijzer om terecht te wijzen. Het kost moeite om te lijden. Zowel met een lange ei. Oh ja, hier staat met een korte ei. Maar zowel met een korte ei als met een lange ei. Het kost moeite om te lijden. Weet je wat? In de Heere zijn we samen op weg om de juiste koers te varen. En zonder de liefde van Christus loopt het fout aan twee kanten. En weet je wat de Heer net zei? We moeten vrede houden onder elkaar. Vrede houden onder elkaar is een vereiste. Is Gods vereiste. Amen. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Vrede houden onder elkaar is Gods vereiste. Elkaar accepteren en aanvaarden. Dat er soms terecht geweest wordt. En het vraagt inspanning van twee kanten uit. Om dat te bereiken. En die dit al moeite kost voor christenen. Om vrede te bewaren. Wat verwachten wij dan van niet-christenen? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Hoeveel moeite kost het niet voor vrede, voor christenen om vrede te bewaren onder elkaar? Wat verwacht je dan van die christenen? En toch verwacht de Heer dat wij vrede houden onder elkaar. Het is geen vrijblijvende suggestie, maar het is een bewuste richtlijn van God. En ik wil dat je erover nadenkt, overpeins dat maar. Het is niet een suggestie, hij zegt niet van het zou fijn zijn, het zou beter zijn, het zou goed zijn, het zou leuk zijn, het zou aardig zijn, het zou interessant zijn. Nee, het is een vereiste van God om vrede te houden onder elkaar. En weet je wat? Volgens mij, en ik ben maar beperkt in mijn woordenschat, volgens mij vraagt dat inspanning, doorzettingsvermogen, liefde, vergeving, geduld, verandering, samenwerking, transparantie, barmhartigheid, bijbelkennis, gebed. En waarschijnlijk kun je er nog 30 zaken achter zetten. Dat vraagt het allemaal om vrede te vereisen. Vrede te verkrijgen onder elkaar. Kijk in vers 14. En daar staat geschreven: wij vermanen u, broeders, wijs de ongeregelde terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ik vind het een magnifieke zin. Maar het is wel een opdrachtzin. Hè? Niet alles mag met de mantel der liefde bedekt worden. Die neiging hebben we soms wel eens. Maar dat mag niet. Niet alles mag bedekt worden met de mantel van liefde. Wanneer iemand zich ongeregeld gedraagt, dient hij terechtgewezen te worden. Wanneer iemand het niet meer ziet zitten en alles te zwaar wordt, dient hij opgebeurd te worden. Wanneer iemand zwak is, moet er voor hem opgekomen worden. Paulus gaat niet specifiek in detail om deze facetten uit te diepen. Maar het principe blijft staan. Vermanen, terechtwijzen, opbeuren, opkomen en bij dit alles moet iedereen geduldig zijn. Oftewel, ik heb het geprobeerd in één zin te zetten, in één zin weer te geven, een actieve christelijke levenshouding. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is het voorbeeld dat we vinden in Thessalonica. En weet je wat? Heb je oren open? Ik heb er maar anderhalf, maar ik heb ze open voor mezelf. Niet iedereen werkt en verandert op hetzelfde tempo. Niet iedereen werkt en verandert op hetzelfde tempo. Pas op, jouw tempo is niet noodzakelijk mijn tempo en vice versa. En ik heb het altijd met mijn dochters, we hebben altijd een ander tempo. Dat werkt soms frustrerend. Maar dat moet je leren accepteren. Maar zo is het ook in het geloof. We hebben niet allemaal hetzelfde tempo. We veranderen niet allemaal op dezelfde manier en op hetzelfde tempo. Let op voorganger, maar let ook op Christus. Ben jij net zo geduldig als die hier? Weet je wat? God verlangt niet meer, maar hij verlangt ook niet minder van jou. Ben jij net zo geduldig als die hier? Heb geduld met allen. En dit is geen loze opdracht. Dit is een serieus werkpunt voor de mensen in Thessalonica. Maar ook voor jou en ook voor mij vandaag. Kijk in vers 15. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelden, maar jaagt alle tijd het goede na, jegens elkander en jegens allen. Is je wel eens opgevallen dat hoe kleiner de zin, hoe moeilijker het is om het uit te leggen en in de praktijk te brengen? Is je dat wel eens opgevallen? Ik vind het absoluut niet eenvoudig om geen lik op stuk te geven. Dat is misschien een Nederlands opmerking, ik weet het niet. Om geen weerwoord te geven. Mijn moeder zei vroeger al, ja, je moet altijd het laatste woord hebben. Ja. Nou, dat idee heb ik van mijn dochters ook wel eens. Dat verandert misschien niet. Maar die neiging om lik op stuk te geven. En wij hebben het ook wel regelmatig, Karl en ik. En dan zeggen we dat, ja, hey. Ja. Nou, maar het is een feit. Je voelt je aangevallen. Je bent misschien ook aangevallen. Je voelt je gecorrigeerd. Je bent misschien ook gecorrigeerd. Je voelt je terecht gewezen. Je bent misschien ook terecht gewezen. En dan is het verleidelijk om het slechte van een ander te belichten. In plaats van te focussen op je eigen werkpunt. En samen te alle tijden het goede na te jagen. Ik moet erop uit zijn om open te staan voor correctie. Ik vind dat moeilijk hoor. Want meestal ben ik perfect. Tenzij ik thuis ben natuurlijk. Maar ik vind het moeilijk hoor om open te staan voor correctie en verbetering. En ik kan je goed vertrouwen zeggen, dat is een werkpunt van mezelf al jarenlang. Daar probeer ik aan te werken. Maar ja, soms val je er toch weer in terug. Dat is niet zo eenvoudig. Niet alleen geen kwaad met kwaad vergelden met mijn broeders en zusters, maar met iedereen. Ik kan niet voor jou spreken, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik weet dat ik Gods hulp nodig heb in deze materie. Ik weet dat ik Gods hulp nodig heb om te kijken hoe Christus handelt en op dezelfde manier te handelen in plaats van dat ik handel. En dat is heel moeilijk, voor mij toch. Kijk in vers 16, tot en met vers 18. Ik weet waarom ik hoofdstuk 5 heb gekregen. Het zijn allemaal van die kleine zinnetjes met zoveel informatie. Maar o zo stevig. Eet maar mee. Verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Ik laat hem even staan. Probeer eens te kouwen op die zin. Er zijn er eigenlijk twee, hè? Maar probeer eens te kouwen op die twee zinnen. Verblijd u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Ik weet niet bij jou hoor, van jou weet ik het niet, maar ik weet het van mezelf. Ik probeer dat toe te passen. En de ene dag gaat beter dan de andere dag. En soms heb je een periode dat je echt dankbaar moet zijn. Maar soms heb je ook periodes dat je tegenaan wil schoppen. Hè? En dat het allemaal een beetje zo is. En toch is dit de opdracht. De christenen in Thessalonica worden vervolgd. Ze zijn onzeker over de wederkomst van Christus, hebben we al gezien. Ze hebben onderlinge strijd. Ze worden in de war gebracht door die valse leer. Ze worden in de war gebracht door hoe ze heilig kunnen en moeten wandelen. En toch moeten ze blij zijn. Te alle tijden. Toch moeten ze bidden zonder ophouden. En toch moeten ze danken onder alles. En weet je wat ik zo mooi vind in de laatste zin?
Ja, er is zo'n rood lampje.
Die werkt wel ergens. Geef het in de laatste zin. Danken. Wat staat er? Danken onder alles. Heb je er al zo over nagedacht? Als je nou één letter verandert, dan krijg je wat wij altijd zeggen. Danken voor alles. Dat staat er niet. Er staat dank onder alles. En ik kan er een hele les op bouwen. Voor mezelf en voor jou. Ik wil dat je gewoon eens over nadenkt. Wat is het verschil tussen danken onder alles en danken voor alles? Kou er maar eens een tijdje op. Wat betekent dat voor jouzelf? Wat betekent dat voor mij? Danken onder alles. Wat betekent dat voor de plaatselijke gemeente? Hoe breng ik dit in praktijk? En dit is volgens mij voor mezelf. Dit is voor mij de oplossing. Het begint allemaal hier. Het begint met mijn eigen levenshouding. Daar begint het. Blij zijn altijd. Bidden zonder ophouden. Danken onder alles. Het begint met mijn levenshouding. En wanneer ik mezelf volledig ondergeschikt maak aan Gods richtlijnen, dan kan ik een begin maken met blij te zijn. En blij zijn betekent niet altijd, mijn vrouw valt een glimlach van 20 meter. Bij mij kost dat wat meer moeite. Maar je kunt ook hier glimlachen. Maar het wil niet zeggen dat je niet blij bent als je niet glimlacht. Denk er maar over na. Hoe kun je dankbaar zijn onder alles? Ook wanneer ik geen zin heb. Ook wanneer ik moe ben. Ook wanneer het tegen zit. Nou, ik denk dat je allemaal wel genoeg verhalen kent in je eigen leven. Ook wanneer de gezondheid niet is wat ik graag zou willen. Ook wanneer mijn gezin een storm moet uitzingen. Ook wanneer er oneenigheid is binnen de plaatselijke gemeente. Ik heb nergens een hekel aan als dat. En toch zegt de Heer, ook in Thessalonica, wees dankbaar. Onder alles. Bid zonder ophouden. Wees blij. Dat zegt hij tegen mij. Ook wanneer ik opnieuw faal. Wanneer ik weer tegen mezelf moet zeggen, Ruud jongen, jij bent weer verprutst. Ook dan verwacht de Heer nog steeds dat ik dankbaar ben. Dat ik bid zonder ophouden. En dat ik blij ben. Weet je wat het voor mij betekent? Het komt niet zomaar aangewaaid. Het is niet gewoon dode tekst. Eén zin. Het vraagt serieuze inspanning om dat in de praktijk te brengen. Denk er eens over na in je eigen leven. Wat voor moeite kost het om dat vers in praktijk te brengen? En weet je wat je dan nodig hebt? De juiste levenshouding. Zonder juiste levenshouding gaat het niet lukken. Dan blijft het dode letter. Nou, ik wil ons allemaal aanmoedigen. Laten wij de juiste levenshouding hebben. Als christen. Of je nou hier in Houthalen bent, of je nou in Den Dolder bent, of je nou door het land heen zwerft, of je nou in Maastricht zit, of je nou in Eindhoven zit, dat maakt allemaal niet uit, of je nou in Gent zit, dat maakt allemaal niet uit. Waar het om gaat is, dat we de juiste christelijke levenshouding hebben. Gods levenshouding. Kijk vers 19. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad. Wauw. Ik vind dat zo mooi gezegd. Uitdoven. Doof de geest niet uit. Wat betekent dat? Uitdoven. In één keer een vlammetje uitdoven. In de België zeggen we uitdoven door te pitsen met je vingers. Ja, dat doen mensen wel eens. Ze doen zo. En dan is het vlammetje uit. Maar ja, weet je wat het gevolg is? Je hebt misschien een kaarsvet op je vingers. Of je hebt een brandblaar op je vingers als je het niet goed genoeg doet. Wat je natuurlijk ook kunt doen. Hoe kun je een kaars dan meer uitdoven? Je kunt natuurlijk ook een emmer water overheen gieten. Ja, dan is die wel uit. Maar je hebt wel een natte kliederboel. En je vrouw zal niet blij zijn. Je kunt natuurlijk ook de brandende kaars uitblazen. Maar ja, dan is je vrouw misschien ook niet blij. Want dan heb je al die rook die zo omhoog dwarrelt en overal. Maar weet je wat? Hoe je hem ook uitdoet, het resultaat is hetzelfde. Zonder vuur blijft een kaars niet branden. Dan heb je weer een lucifer nodig om hem terug aan te steken. Doof de geest niet uit. Daar komt het op neer. Hoe kun je dat dan weer doen? Je kunt in één keer de geest uit je leven weren door radicaal te kiezen voor de wereld. In plaats van voor God. Ik heb vandaag nog een paar voorbeelden erover gehoord. Christus ontkennen in je leven. Kennen wij niet allemaal voorbeelden van mensen, van broeders en zusters in de gemeente, door de jaren heen, die de gemeente hebben verlaten uit liefde voor de wereld? Omwille van de werken van het vlees. Wat zegt Paulus over Demas? Demas heeft mij uit liefde. Ben ik alweer te ver, ja. Paulus heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige. Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten, zegt hij. In 2 Timotheus 4, vers 9. Nou, ik ken een aantal mensen, jullie ongetwijfeld ook, die uit liefde voor de wereld, voor de werken van het vlees, de Heer hebben verlaten. Uitoven. Hoe doe je dat nog meer? Langzaamaan steeds minder ruimte in je leven laten voor God. En af en toe andere zaken belangrijker vinden dan het bijwonen van de samenkomst, het lezen van je Bijbel, het bidden enzovoort. En voordat je het doorhebt, ben je de geest langzaam aan het uitdoven in je leven. Dat is ook een manier van uitdoven. Niet in één keer uitdoven, maar langzaamaan uitdoven. Kijk eens wat er staat in Hebreeën hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Daar staat geschreven, Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat we niet afdrijven. In een andere vertaling staat, opdat we niet uit de koers geraken. Ik vind het zo'n mooie zin. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat we niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen? Indien wij geen ernst maken met zulk een hel dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben, op een trouwbare wijze ons is overgeleverd. Terwijl ook Gods getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velelei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Kort samengevat, Gods woord is betrouwbaar en hij heeft de Heilige Geest toebedeeld naar zijn wil. Hou olie in je lamp en houd die brandend. Schenk aandacht aan Gods woord. Als je kijkt naar Handelingen hoofdstuk 2 vers 38, we kennen de situatie. De apostelen geven daar een toespraak. De apostelen maken de mensen ervan bewust dat zij mede verantwoordelijk zijn dat Christus is gekruisigd. En de boodschap komt aan en ze zijn tot diep in hun hart getroffen. En ze zeggen dan uiteindelijk, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Zeggen ze tegen de apostelen. En Petrus zegt dan tegen hun, bekeert u en in ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En dan, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Elke persoon die gedoopt is in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zijn zonde, heeft van God de gave van de Heilige Geest ontvangen. Geert-Jan heeft het straks ook al aangedrukt. Het punt wat ik hier wil maken is, gooi Gods geest niet te grabbel, broeders en zusters. Kijk, als je de Gods geest nog niet hebt ontvangen, ja, dan kun je hem ook niet te grabbel gooien. Maar wanneer je Gods geest hebt ontvangen, ben je ook doof. Gooi Gods geest niet te grabbel. Doof de geest niet uit. Kijk in 1 Korintiërs 3 vers 16. Het vers wat Geert-Jan aanhaalde. Onder andere. Daar staat. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt. En dat de geest Gods in u woont. Gods geest woont in u. Doof de geest niet uit. En kijk dan in Romeinen hoofdstuk 8 vers 5 en vers 6. En daar staat geschreven, want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. En dan een sprongetje naar vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Schrijft Paulus aan de christenen daar in Rome. Althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet. Nou, de vraag is natuurlijk, behoor jij Christus toe? Als jij Christus toebehoort, wandel dan ook naar de Geest en laat de Heer jouw wandel bepalen. Als Gods Geest niet meer komt. Elke christen heeft de gezindheid van de Geest en niet de gezindheid van het vlees. Wij moeten dan ook wandelen naar de Geest en niet naar het vlees. Dat is de christelijke levenshouding. Christenen zoeken de gezindheid van de Geest en niet de gezindheid van het vlees. En ik zeg niet dat het in één keer perfect gaat. Nee, natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Dat is een fabeltje. Maar het moet wel onze intentie zijn. Dat moet ons streven zijn. Dat moet onze strijd zijn. Dat is de strijd tussen licht en duisternis. Wij willen niet leven naar de werken van het vlees. Wij willen leven naar de werken van de Geest. Dat is de christelijke levenshouding. En de vraag die jij moet stellen is: woont Gods Geest in mij? Als Gods Geest in mij woont, ja, dan heeft God het ook voor te vertellen in mijn leven. En dan moet ik me ook richten naar God. En dan moet ik luisteren naar God. En dan moet ik God volgen. Kijk in Galaten hoofdstuk 5, vers 24. Schitterende tekst. Onze nadruk ligt op vers 19 tot en met vers 22. We vergeten soms vers 24. In vers 24 staat: want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Amen. Dat is de houding die ik heb, die ik wil hebben. Zo wil ik leven, zo wil ik zijn. Dat is mijn richtlijn in het leven, dat is mijn motivatie. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Weg met die handel. De vruchten van de Geest, die wil ik verwakken bestaan. Zo wil ik leven. Johannes waarschuwt ons in 1 Johannes 4, vers 1. Daar staat: geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Toets alles. Terugrefereren naar 1 Thessalonicenzen en Zozek 5. Toets alles wil niet zeggen dat je alles maar moet uitproberen. Het wil niet zeggen dat je alles maar klakkeloos moet accepteren. Nee, het wil zeggen: houd vast aan het goede van Christus en wat de apostelen, de profeten en andere schrijvers door de Heilige Geest ons gedreven ons hebben overgeleverd in de Bijbel. Toetsen is geen vrijkaartje tot zondigen voor de werken van het vlees. De keuze die wij moeten maken, de beslissing die wij moeten nemen is weg te blijven van de werken van het vlees en de vruchten van de Geest te zoeken. Zoals ik net al aanhaalde in Galaten 5, vers 24. Het staat immers zo mooi beschreven in de versen ervoor. Kijk voor jezelf, Galaten 5, vers 19, de werken van het vlees, en tot en met vers 22, de vruchten van de Geest. De standaard vereiste voor elke christen is om weg te blijven van alle soort van kwaad.
Amen.
De versen 20, 21, 22 van Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dat is een levenshouding, een bewuste beslissing. In elke situatie is het zaak om jezelf af te vragen: hoe zou Jezus handelen? Ik doe dat niet altijd. En daar ben ik niet trots op. Maar soms zit je in zo'n flow, je zit in een gewoonte en soms ga je je eigen gang. En dat is eigenlijk niet goed. Natuurlijk, als ik een Brits kaart moet neerleggen, ja, dan hoef ik niet te vragen aan de Heer van welke kaart zou je neerleggen. Daar heb ik het niet over, dat is allemaal larikoek natuurlijk. Maar belangrijke beslissingen in mijn leven, dan moet ik wel de Heer raadplegen. En soms vergeet ik het, want ik ben breed geschouderd en ik denk dat ik alles weet. Maar meestal blijkt het niet zo te zijn. Ik schiet tekort ten opzichte van de Heer. Een verstandige, bewuste levenshouding is: vraag de Heer om raad. Wat zou de Heer doen in mijn plaats? Kijk in vers 23 en vers 24. En daar staat geschreven: en hij, de God des vredes, heiligt u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. God is heilig. En hij roept mij tot heiliging. Je kent die tekst allemaal, 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 16 en Leviticus hoofdstuk 11 en hoofdstuk 19, hoofdstuk 20. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is wat de Heer zegt. God is heilig en hij roept mij tot heiliging. Ik ben niet geroepen tot onreinheid. De hele Thessalonicenzenbrief gaat erover en Gert-Jan heeft dat al aangehaald. We zijn niet geroepen tot onreinheid, we zijn geroepen tot heiliging. We zijn geroepen tot reinheid. Ik ben geroepen om een 100% discipel te zijn, en hij heeft dat al uitgewerkt voor ons. 100% discipel. Niet 50%, niet 75%, niet 80%, niet 20%, nee, 100% discipel. Volgeling, leerling, kind van God. Daartoe ben ik geroepen. Dat is de betekenis van christen zijn. Voor 100% God volgen. Ik moet heilig zijn. En God bepaalt mijn handel en wandel als christen. Kijk, als je geen christen bent, dan bepaal je zelf je handel. Dan bepaal je zelf je handel en wandel. Maar wanneer je een christen bent, moet je goed beseffen. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van het Lam. Mijn lichaam is niet meer van mezelf. God bepaalt mijn handel en wandel. Voor 100%. Dan moet ik God ook raadplegen. En dat vergeet ik soms wel eens. God heiligt niet voor een klein beetje. God heiligt jou volledig. Indien je hem ook volledig volgt en gehoorzaamt. En het is niet de bedoeling dat je God enkel op zondag en op feestdagen volgt. En die neiging hebben we wel eens. Het is de bedoeling dat je God 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 dagen, 52 weken op 52 weken, je hele leven, zolang als jij leeft, dat je hem volgt. En de christen heeft een belangrijke levenslange doelstelling. We moeten God dienen, we moeten God prijzen, we moeten God volgen, we moeten God gehoorzamen. Met geheel mijn geest, met geheel mijn ziel, met geheel mijn lichaam. De complete mens. Niet meer een klein stukje, niet alleen de helft van mij. Niet alleen mijn emo-kant of mijn ratio-kant. Nee, de volledige Ruud moet God dienen, prijzen, volgen en gehoorzamen. En toen die man bij de Heer kwam in Matteüs hoofdstuk 22, dan zei hij: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. De complete ik. Met mijn hele man. Niet met de helft. Niet alleen op zondag. Niet alleen op maandag. Niet alleen op woensdagavond. En wie was dat? Was Henk geloof ik? Of Gert-Jan, ik weet niet meer. Iemand zei het al. Niet alleen op zondag en op woensdagavond. Maar altijd moeten we de Heer dienen, prijzen, volgen en gehoorzamen. Kijk in vers 25 en 26. Ik word hier al meer dan 30 jaar mee gek getikt. En het wordt tijd dat ik eens meer begin te luisteren. En te kijken naar wat er staat. Ik heb zo bepaalde broeders die me er altijd mee op de neus timmeren. Daar staat: broeders, bid ook voor ons. Niet met dat vers, maar het vers erachter. Groet al de broeders met een heilige kus. Want dan verwachten ze van mij een heilige kus. En ik ben eigenlijk een beetje afstandelijk groot getrokken. Zonder knuffeltjes en alles. Als ik kijk naar dit vers, laat het dan niet de betrokkenheid zien van de gemeente bij Paulus zijn werk. Bij zijn gevangenschap, bij zijn zorgen, bij zijn bediening. Broeders, bid ook voor ons. Ik vind dat mooi, wat gedurfd. Want staat hij daar niet boven als apostel? Had hij niet zijn gezag kunnen laten gelden? Nee, hij zegt bid ook voor ons. Hij vraagt hun betrokkenheid bij het werk. Het is een krachtig gegeven wanneer broeders voor elkaar bidden. Wij dienen dezelfde levenshouding te hebben in ons eigen leven en gemeentewerk. En dan, alle broeders dienen gekust te worden. Nou, ik heb Gert-Jan al beloofd, vorige week, zei dat is de laatste handdruk die je van me krijgt. En hij snapte er niks van. Geen romantische, passionele kus, maar een heilige kus, een begroetingskus, een afscheidskus. Begrijp me niet verkeerd, maar is een Amerikaanse knuffel? Een Hollandse en een Belgische handdruk? Als de broeders uit Luik bij ons komen, die komen dan op woensdagavond, denk ik, man, dan krijgen die broeders altijd een kus. Een Waalse kus, is dat verkeerd? Het zijn in ieder geval standaard begroetingsvormen, zoals elk land zijn eigen begroeting heeft. Sommige landen doen zijn neus en sommige landen trekken ze aan de oren, en weet ik veel wat allemaal. Ik zie er in ieder geval niets mis mee wanneer broeders elkaar begroeten met een heilige kus. Tenzij, ik weet nu beter, tenzij zij zich niet geschoren. Moet toegeven. Ik moet toegeven, dat was even wennen in het begin.
Nee, maar dat staat er niet, hè?
Dat staat daar niet bij, hè? Maar kijk naar de broeders in Rome. Kijk naar de broeders in Thessalonica. Kijk naar de broeders in Korinthe. Groet elkaar met een heilige kus. Tot slot van dit hoofdstuk. Kijk in vers 27 en vers 28. En daar staat geschreven: ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Was het Katjan die dat zei? Ik weet niet meer. Er werd een brief gestuurd naar de gemeente door Paulus. Er was nog geen e-mail. Tegenwoordig doe je met één muisklik doorsturen en hij gaat naar 20, 30, 40 mensen. En je gaat gewoon je adressenlijst af en het is zo weggestuurd. Er was nog geen telefoon. Hé, heb je gehoord van die brief die is aangekomen? Nee, die zit bij de oude, zoals Paul zei, voor de oude bewoners. In die bak zit die. Zo gaat dat niet in die tijd. Niet iedereen kon lezen. En daarom benadrukt Paulus ook dat de brief voorgelezen moest worden aan alle broeders. En kijk naar de opdracht die hij aan Timotheus gaf. In 1 Timotheus 4 vers 13. Wat staat daar? In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Ik vind het machtig een mooie woord. Laten wij diezelfde houding hebben in onze gemeente. En misschien ben je niet zo goed om te vermanen, misschien ben je niet zo goed om te leren. Maar voorlezen kunnen we bijna wel allemaal. Elke proef kan voorlezen. Het woord spreekt voor zichzelf. Lees het voor. En dan eindigt hij. Scott zei dat ook, of Gert-Jan, ik weet niet meer, een van jullie zei dat. Hij eindigt weer met dezelfde woorden waar hij de brief mee begon. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Waar de brief mee begon, eindigt hij. Waarom? Omdat de genade van Jezus Christus centraal staat. Het is niet alleen maar een begroetingswoord. Het laat ook de essentie zien. Daar gaat het allemaal om. Zonder de genade. Zonder Gods genade. Is het toch niks?
Amen.
Gods genade is cruciaal. Een pauze van 30 seconden. Heb ik nog 10 minuten? 15. Oh, meer dan genoeg. Een pauze van 5 seconden. Dan kun je een tweede brief overslaan. Ik moet wel zeggen, dit is mijn eerste ervaring met zo'n ding, maar...
Dat gaat prima.
Ja. Maar mijn handen die moeten dan te veel denken, hè. Ja, die worden niet genoemd, hè? Oké, dan ga ik weer terug beginnen met de tweede brief. Henk heeft de inleiding al gegeven, dus ik hoef er eigenlijk niet zoveel meer over te zeggen. Laat ik maar even sumier zeggen, geschreven ergens tussen 49-53 en met de nadruk op 51-52. Wat voor mij belangrijk is, er staat geen, ik ben als administrateur, daar hoort er een stempel op te staan met precies de datum van binnenkomst of uitgang, wanneer je de factuur hebt opgemaakt, wanneer de factuur betaald is. Er staat geen exacte datum op bij de brieven. Dus het blijft altijd maar een beetje, ja, kan schelen tussen een paar maanden en een paar jaar, kan er een verschil tussen zitten. Voor mij is dat niet het belangrijkste. Wat voor mij het belangrijkste is, is de inhoud van de brieven. En of het nou 51 is of 52, 53, ja, dat is wel erg ver terug. Het kan allemaal juist zijn. Het is ongetwijfeld allemaal juist. Maar het gaat om de inhoud. En vergeet dat nooit met alle brieven. Kijk in vers 1 en vers 2. Wat staat daar? Ik ben zeker weer in het vers. Ja. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente Thessalonicense, in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Nu, het gaat over dezelfde hoofdpersoon als in de eerste brief. En het is ook al benadrukt in de inleiding. Paulus, Silvanus en Timotheus en de gemeente Thessalonica. Daar gaat het om in deze brief. De nadruk ligt op de genade en de vrede die de Thessalonicenzen door God de Vader en de Heer Jezus Christus ontvangen. Daar moet onze nadruk liggen. De genade die ze hebben ontvangen en de vrede die ze daardoor krijgen. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Kijk in vers 3. Daar staat geschreven: wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt. Ik vind het mooi gezegd. Dankbaar zijn. Dankbaar zijn voor het toenemende geloof van de gemeenteleden. Meestal zijn we dankbaar voor allerlei andere dingen. En daar mag je ook dankbaar voor zijn. Maar vergeet niet om dankbaar te zijn voor het toenemende geloof. Was het niet mooi, was het niet aanmoedigend om te horen van, hey, hun liefde verbreidt zich daar van de Thessalonicenzen? Zijn dat geen bemoedigende woorden? Laten we dankbaar zijn voor het toenemende geloof van de gemeenteleden. Laten we dankbaar zijn voor de liefde die onderling groeit tussen de gemeenteleden. En ik vind dat een voorbeeld. Niet alleen in Thessalonica, maar ook voor mezelf. Dat moet ons streven zijn. In welke gemeente je ook gaat, waar je ook bent, in welke plaats je ook bent. Dat moet het streven zijn. Onder elkaar. Door de vrede die God in ons hart legt. En de genade die God ons geeft. Kijk wat er staat in vers 4 en vers 5. Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt. Moeilijke, mooie, machtige zin. Een voorbeeld zijn zij van volharding en geloof. Dat wil ik ook zeggen. Ik wil een voorbeeld zijn van volharding. Ik wil een voorbeeld zijn in geloof. Ondanks de vervolgingen en de verdrukkingen die je doormaakt. En dan ook het besef dat God rechtvaardig zal oordelen. Hij bepaalt wie waardig geacht wordt. En onze hoop dient daarbij volledig op de Heer gesteld te worden. Maar vergeet niet, God oordeelt, of je nou wil of niet. En we komen er zo meteen nog even op terug, want er wordt zo meteen dieper benadrukt. Kijk in vers 6 en vers 8. 6 tot en met 8, sorry. En daar staat geschreven: en die het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn kracht, in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. God spreekt recht over de verdrukkers. God geeft verkwikking aan de verdrukten. Wanneer? Bij de openbaring van de Heer Jezus wacht verkwikking. Natuurlijk krijgen we nu ook verkwikking. Maar vergis je niet, bij de openbaring van de Heer Jezus wacht verkwikking. En wat doet de Heer Jezus nog meer? De Heer Jezus brengt ook het oordeel. En als hij het oordeel brengt, dan komt daar ook een straf bij kijken. En voor wie is die straf dan? God oefent straf over hen die God niet kennen, die God niet gehoorzamen. Dat is misschien een verschil tussen. Want de mensen die God niet gehoorzamen, die... Het zou mogelijk zijn dat ze God wel kennen, maar beslissen om hem niet te gehoorzamen. Er zijn natuurlijk ook mensen die God niet kennen. Maar dat is geen excuus, zoals we al weten uit het Romeinen hoofdstuk 1, want ze kunnen God kennen in de natuur, noem maar op. God oefent straf over hen die hem niet kennen of hem niet gehoorzamen. Het is geen prettige boodschap, hè? Maar het is wel de realiteit. Ook de consequentie van het niet kennen van God en of ongehoorzaam zijn aan God moeten verkondigd worden. En dat was voor mij eventjes... ik ken die brief natuurlijk, ik ken ook die teksten. Maar dat was voor mij toch weer eventjes wennen. Want ja, we hebben het meestal over de liefde van God, we hebben het meestal over de genade van God, we hebben het meestal over de vergeving van God. En we vergeten dan soms te zeggen van, hé, Nu heb je de boodschap gehoord. Dit is Gods reddingsplan. Dit is ook wat God gaat doen wanneer hij terugkomt. Een oordeel vellen. Kijk in vers 9 en vers 10. Ik heb er straks naar gerefereerd. Vanuit hoofdstuk 5. Kijk wat hier staat. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf. Ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij komt om op die dag te heerlijk te worden in zijn heilige. En met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Is dat niet machtig mooi gezegd? Wat gaat er gebeuren? Ze zullen boeten met een eeuwig verderf. En wat houdt dat dan in? Ja, het gaat over zij die ongehoorzaam zijn aan God. Wat houdt dat dan in? Ver van het aangezicht van God. Ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn en sterkte zijn. Oftewel, nooit meer bij God kunnen zijn. Dat houdt het in. Weet je nog? Duisternis en licht. Als je in de duisternis wilt wandelen en je staat niet klaar op de dag dat de Heer terugkomt, dan zul je nooit meer bij God kunnen zijn. En daar moeten we elkaar volledig van bewust maken. Wij moeten ons bewust maken van het volledige programma. Het volledige plan. Het volledige reddingsplan van de Heere God. Het goede nieuws verkondigen betekent ook de waarheid voorhouden. Kiezen voor Christus is voor altijd bij hem wezen naar de wederkomst. Niet kiezen voor Christus is voor altijd buitengesloten zijn. Nooit meer bij de Heer kunnen zijn. Met andere woorden, zorg dat jij klaar staat voor de wederkomst van Christus. Denk aan de gast op die bruiloft. Met die de koningszoon. Hij had geen bruiloftskleed aangetrokken in Matthäus hoofdstuk 22. En daarom moest hij naar buiten. Daarom mocht hij niet deelnemen aan de bruiloft. Hij wist wat hij moest doen. Maar hij dacht, ik doe het op mijn eigen houtje. Nou, zo ben ik goed genoeg gekleed. Zo kan ik wel naar binnen. Nee, hij mocht niet meer. Denk aan de vijf dwaze maagden die geen olie in hun lamp hadden. Wat gebeurde er? Ze vonden de poort gesloten. De deur ging niet meer open. Ze mochten niet meer binnenkomen van de bruiden. En weet je wat? Hebreeuws 12 vers 14. Het staat er. Jaagt naar vrede en heiliging. Zonder dat zullen we de Heer niet kunnen zien. Dat is precies weer 1 Thessalonicenzen in hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Jaagt naar vrede en heiliging. Kijk in 1 Johannes 3, vers 2 en vers 3, wat staat er? Reinig jezelf gelijk hij rein is. Het is niet vrijblijvend. Het is zo'n simpel zinnetje. Maar een hele grote impact op mijn leven. Ik moet mezelf reinigen zoals hij rein is. Weet je nog? God is heilig. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. Zo moet ik wandelen. Ik moet mezelf reinigen. Ik moet naar vrede jagen. Ik moet mijn heilig. En dan 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. We hebben het al gezien. Ik wil het nog een keer benadrukken. Als Christus wederkomt en we staan klaar. We hebben gedaan wat hij zei. We zijn hem niet ongehoorzaam geweest. We blijven hem trouw. Dan zal hij ons meenemen. Of we nu slapen en waken. Of dat we reeds gestorven zijn. Dat maakt niet uit. Als we maar zorgen dat we klaarstaan. Wanneer Christus wederkomt. Tot slot, kijk in vers 11 en vers 12. En daar staat geschreven. Hiertoe bidden wij ook te alle tijden voor u. Dat onze God u de roeping waardig achtte. En met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs kon maken. Opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden. En gij in hem. Naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Wauw. Dat is niet gewoon een afsluiting hoor. Het is niet gewoon een groet. Het is een verklaring. Het is een opdracht. Het is een uitleg. Het is een uitvoering. God heeft alle gelovigen geroepen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. God staat de gelovigen bij en helpt hen om te volharden. Volharden in wat? Volharden in hun geloof. Denk je nou echt dat het vanzelf gaat om rein te zijn? Nee, het is elke dag weer opnieuw een keuze. Het is elke dag weer opnieuw een beslissing. Denk je nou echt dat het vanzelf gaat om te leren leven met je tekortkomingen? Om te veranderen? Nee, het is elke dag weer een beslissing. Desnoods maak je die beslissing samen. Desnoods vuur je elkaar samen aan. Maar het is elke dag opnieuw een beslissing die je moet maken. God steunt ons daarbij. God steunt de gelovigen. En door hem te volgen en ons leven en handelen aan te passen naar Gods wil, wordt de naam van de Heer Jezus Christus groot gemaakt. Dat vind ik zo mooi. Jouw gedrag, jouw handelen, jouw wandel heeft zo'n grote impact. Het is niet alleen het voorbeeld dat je doet door een les te brengen, het is ook het voorbeeld dat je doet door het uit te leven. En dat heeft meer impact dan je denkt. Een klein foldertje in een krantenbak kan 3 maanden op je bureau liggen. Kan 5 jaar in iemands portemonnee steken. Het kan 10 jaar ergens liggen en dan pas kan het wrak vallen. Alles wat je doet heeft een impact. Laat datgene wat je doet van het licht zijn, niet van de duisternis. Laat Gods genade in Christus Jezus door ons werkzaam zijn. En weet je wat? Ik kan het niet alleen. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig, we hebben elkaar nodig. Samen moeten we doen, samen staan we sterk. En daar moeten we elkaar steeds blijvend aanmoedigen om de Heer te zoeken. Zoek het licht en ga weg van de duisternis. Amen.